Ik stel voor dat we de Bijbel openen in 2 Petrus hoofdstuk 3. En we lezen van 2 Petrus hoofdstuk 3 de versen 10 tot en met vers 18. 2 Petrus 3 vanaf vers 10 tot en met vers 18. En deze preek is de laatste in een serie over de Petrusbrieven. Nou, nu zijn er sommigen van jullie die hebben de eerste preken, of misschien wel de meerderheid, niet gevolgd. Nou, dan heb ik nog een goede tip. Ga dan naar mijn website toe of naar mijn YouTube-kanaal. Daar staan ze allemaal op een rij. En dan kan je ze vanaf het begin volgen. Want als dit nou de eerste preek is die je hoort vanmiddag, dan moet je niet zeggen, die Jacques die is wat eenzijdig. Maar dan moet je bereid zijn om al die andere preken ook te gaan beluisteren. En dan tot een evenwichtig waardeoordeel komen. Dus, dat is een gratis tip, die krijg je gewoon mee. Dan kan je ze allemaal nog eens beluisteren en bekijken in dit geval, want dat zijn video's. 2 Petrus 3, we lezen vanaf vers 10. Maar de dag van de Here, die zal komen. Dat wil ik heel duidelijk benadrukken. Die zal komen. Als een dief in de nacht, dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt. Nou, dat woordje verlangen, dat is een beetje zwak vertaald. Misschien dat sommigen van jullie de Telos-vertaling lezen. Misschien anderen de nieuwe Bijbelvertaling. En die vertalen dat woord wel goed. Want dat heeft iets in zich van bespoedigen, verhaasten. De dag van God bespoedigen, verhaasten. Luister goed, niet dat wij sneller naar die dag toe leven, maar dat die dag sneller naar ons toe komt. Dat is wat daar ten diepste staat. En daar kunnen we natuurlijk heel lang over gaan discussiëren. Het plan van God staat vast. En noem maar, ik ken alle argumenten. Maar hou dat even vast. Denk daar eens over na. En dan heeft dat in de context van dit vers te maken met onze praktische levenswandel. De manier waarop wij als gelovigen leven, kan de dag van God bespoedigen, verhaasten. En dat is een interessante voor de boodschap van deze ochtend. Vers 12, u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij, dat is een heerlijk woord om te accepteren in je Bijbel, maar wij, dat zijn zij die tot geloof en wedergeboorte zijn gekomen. Wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. En daarom, geliefden, daar heb je het woord weer. Terwijl u deze dingen verwacht, beijver u, je kan dat ook vertalen met span je in, om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld, de langmoedigheid, van onze Here als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt, daaronder zijn sommige dingen, sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet. Na vanochtend behoren wij niet meer tot de categorie onwetenden. Maar wij weten deze dingen. Omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastigheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Tot zover dit gedeelte uit 2 Petrus hoofdstuk 3. Waar is de belofte van Jezus komst? Zo klonk de cynische vraag van de spotters in 2 Petrus 3, het vierde vers. Als je de serie hebt gevolgd, dan weet je dat nog. Waar is de belofte van Jezus komst? Dat was de cynische vraag van spotters. En we hebben gezien, zij dreven de spot met de verwachting van de komst van de Heer in heerlijkheid. Een cynische vraag om te spotten. En ik ben wel benieuwd, wat zou jouw antwoord zijn geweest op deze cynische vraag? Als iemand die morgen aan jou stelt, waar blijft de wederkomst van de Heer Jezus dan? Het duurt allemaal al zo lang en sinds de schepping is er niets veranderd. Nou, ik heb daar vorige keer het een en ander over gezegd. Petrus, ja, hij is niet zomaar uit het veld geslagen. En dat moeten wij ook niet zijn. We moeten niet alleen weten in wie we geloven, maar we moeten ook weten wat we geloven. Jongelui, daarom is kennis van de Bijbel essentieel. Daarom is Bijbelstudie niet zozeer een hobby van een enkeling, maar Bijbelkennis is fundamenteel. Weten in wie je gelooft en ook weten wat je gelooft. Want Petrus, hij kon antwoord geven op die cynische vragen. Nou, vorige keer hebben we het eerste deel van zijn antwoord gezien. Hij gaf tekst en uitleg over het waarom van het uitblijven van Jezus' komst. En wat zei hij? Het eerste wat hij zei in vers 8. Hij zegt, ja, besef wel, de Heere God kijkt heel anders naar het aspect tijd. Hij houdt er een andere tijdrekening op na. Bij de Heere God zijn 1000 jaren als 1 dag. En 1 dag als 1000 jaren. Dat was zijn eerste antwoord. En een tweede. En hij haastte zich om dat tweede antwoord te geven. Luister goed hoor. Hij zegt, het feit dat de Heer Jezus nog niet is teruggekomen met macht en majesteit heeft te maken met zijn karakter. Met zijn geduld. Want hij wil niet, zo lazen we in vers 9, vers 15 komt het geduld ook weer terug. Hij wil niet dat er enigen verloren gaan. Daarom duurt het nog even. Misschien wel, zou zomaar kunnen, om jou nog de tijd te geven. Of als je meekijkt via de livestream, om u nog de tijd te geven. Waarvoor krijg je tijd? Om je te bekeren. Om het evangelie te geloven. En om je voor te bereiden op de grote ontmoeting met hem. En elk mens, waar je ook leeft, wat je achtergrond ook is, die zal een ontmoeting met God gaan krijgen. Wat een genade, die Petrusbrief, of niet? Ja, dat is genade. Dat God geduldig is, langmoedig. En hij houdt er een andere tijdsrekening op na. Nou, dat was de vorige boodschap. En nou komt Petrus eigenlijk bij het tweede deel van zijn antwoord op die cynische vraag van de spotters. Hij heeft het gehad over die andere tijdsrekening. Hij heeft het gehad over het geduld van God. Maar, zegt hij, ten tweede geeft hij dit aan de spotters terug. Er komt een dag die hij hier noemt de dag van de Heere. Hij schakelt nou door en hij komt wel heel dicht bij hun, maar ook bij jouw hart en bij mijn hart uit. Vind je dat fijn vanmorgen? Vanmiddag? Vind je het fijn dat de Heere God dichtbij komt? Ik spreek in heel veel samenkomsten. Maar zodra je de boodschap wat concreter maakt en dichterbij komt, dan pakken mensen nog een snoepje. Of ze kijken op hun klok. Zit het er al op? Maar Petrus komt heel dichtbij. Want hij zegt, de dag van de Heere zal komen. Stellig, hè? Ja, hij is er niet van overtuigd. Je brengt Petrus niet van de wijs. Hij zegt, ja, het kan lang duren. Maar van uitstel komt bij de Heere God geen afstel. Zou je het onthouden? Uitstel leidt bij God niet tot afstel. De dag van de Heere. Nou, als je goed hebt meegelezen, dan hebben we het gehad. We hebben gelezen over 3 dagen. Hou je Bijbeltje erbij, hè? Dat zijn geen dagen zoals wij die kennen, dus dagen van 24 uur. Maar dat zijn in de Bijbel langere perioden. Lees maar mee hoor, in vers 10 staat de dag van de Heere. In vers 12 staat de dag van God. En in vers 18 lezen we over de dag van de eeuwigheid. 3 dagen die naar mijn overtuiging nog moeten aan gaan breken. Waarvan ik, met het inzicht dat ik heb en... dat is beperkt. Maar waarvan ik geloof dat de dag van God en de dag van de eeuwigheid, daarmee wordt dezelfde periode bedoeld. Ik geloof dat dat de eeuwige toestand is. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De periode dat God zal zijn, alles en in allen. Verlang je naar die dag? De dag van God. De dag van de eeuwigheid. Maar nu even inzoomen op de dag van de Heere. Nou, dat is een bekende uitdrukking. Vanmiddag ga je natuurlijk alles nazoeken als een bereer of het klopt wat ik gezegd heb. Maar de dag van de Heer is een bekende uitdrukking in zowel het Oude, het Eerste, als in het Nieuwe, het Tweede Testament. Dat is belangrijk om even op in te zoomen. Je komt die uitdrukking tegen bij heel veel profeten. Bij Jesaja, bij Ezechiël, bij Amos, bij Joël. Maar ook bijvoorbeeld bij iemand als Paulus en vanmiddag ook bij Petrus, de dag van de Heere. En als je studie maakt van de dag van de Heere, zou je dit ontdekken. Dat de dag van de Heere altijd, of nagenoeg altijd te maken heeft met het feit dat God komt om te richten. Om te oordelen. Nou, dat is ook pastoraal, toch? Dat hij dat alvast aankondigt, of niet? Dat was een beetje ondeugend van mij natuurlijk net, hè? Maar deze boodschap is niet minder pastoraal als vorige week. Het is heerlijk dat hij het aankondigt. Dat vind ik heel pastoraal van de Allerhoogste God. Want ja, als je het weet van tevoren, nu u al deze dingen van tevoren weet, kom ik straks op, ja, dan kan je nog maatregelen nemen. Dat is toch genade of niet? Dat is pure genade. Ik ben blij dat dit genoemd wordt. En daarom heel pastoraal, dus zet je hart wagenwijd open voor wat God tegen je te zeggen heeft. En doe je voordeel er. Nee, de dag van de Heere is een dag dat hij komt om te richten, om te oordelen. En nu moet je dit goed begrijpen, verschillende van die oordelen zijn reeds voltrokken. Daar lees je over in het Eerste, in het Oude Testament bijvoorbeeld. Maar andere, die moeten nog uitgevoerd worden. Dus andere dagen van de Heere staan nog uit. De dag van de Heere. En het waren momenten, broeders en zusters, dat God ingreep in de geschiedenis. En waarom greep hij in? Hij stelde orde op zaken. En dit gaat er gebeuren in de nabije toekomst. God gaat orde op zaken stellen. Ik verbaas me persoonlijk erover dat hij al zo lang geduld heeft. Jij ook? Wij vinden het al bijzonder, toch, dat hij nog zo lang geduld heeft. En wij ja, kijken in dat kleine wereldje met ons beperkte inzicht. Maar hij staat boven alle dingen. We hadden het vanochtend in de bid stond er nog over. Hij heeft de tijden in zijn hand. Hij overziet de tijden. En als je dan alles overziet en je hebt dan nog geduld, nou dan heb je veel geduld, of niet? Dan heb je ontzettend veel geduld. Maar er komt een dag dat geduld op is. En daar werkt Petrus naartoe. En daar moet je niet krampachtig van worden. Daar moet je gewoon rustig naar luisteren. Dat de Heere God daar ons in mee wil nemen. Momenten dat hij ingrijpt in de geschiedenis. En ik geloof dat de uiteindelijke vervulling van de profetieën over de dag van de Heere zal plaatsvinden aan het einde van de wereldgeschiedenis. Wanneer God met enorme kracht het kwaad zal straffen en al zijn belofte heerlijk zal gaan vervullen. En naar mijn overtuiging, met het inzicht wat ik heb, gaat het daarover in 2 Petrus hoofdstuk 3. Die dag, de dag van de Heer. En ik besef, voordat er allerlei vragen morgen komen, ik besef dat Petrus hele grote sprongen maakt in de eindtijdperiode. Want, en bladen daar maar even naartoe, uiteindelijk kom je, als het gaat over de dag van de Heer, uit in Openbaring hoofdstuk 20. Openbaring hoofdstuk 20, daar wordt gesproken over dat definitieve eindoordeel. Daarin zie je dat we eerst te maken hebben met de tijd dat Satan gebonden wordt. De eerste verzen. En dan lezen we in vers 11. En ik zag een grote witte troon. En hem die daarop zat, met een hoofdletter, hè. Voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg. Iets soortgelijks hebben we gelezen in 2 Petrus hoofdstuk 3. Zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Dat is een moment. Denk je wel eens over dat moment na? Dat moment dat de boeken geopend zullen worden. Misschien zeg je wel, laat dat moment maar aanbreken. Ik vind het prima als de boeken open gaan. Waarom vind je het goed? Waarom vind je het prima? Nou ja, ik heb een vrij geweten naar God en mensen. Ik heb niets te verbergen. Dat is toch heerlijk? Dan zeg je, ik bedoel het niet spottend, hè, maar echt oprecht. Dan zeg je, laat de boeken maar open gaan. Ik ben oprecht naar God en mensen. Maar dit is natuurlijk vanmorgen heel vervelend voor hen die dubbelhartig leven. Je zegt, nou ja, het duurt nog even. Nou ja, dat is de vraag. Die dag, zegt 2 Petrus 3, die zal komen. En hoe zal het jou en mij op die dag vergaan? Stel voor, hè, blijf rustig zitten hoor, maar dat hier op dit scherm jouw leven wordt weergegeven. Dat hier tekst en uitleg wordt gegeven over dat wat jij denkt, wat je voelt, hoe je leeft. Zou je hier dan blijven zitten? Of zou je zoeken naar dat blokje wat verlicht is en groen gekleurd is? Waar kan ik zo snel mogelijk deze zaal verlaten? Toets je leven, hè? Die boeken die gaan een keer open. Maar wat is in deze boodschap de genade van God? Dat hij zegt, laat dat moment nou niet aanbreken, maar word vandaag open en eerlijk naar mij toe en naar mensen toe. Dat is toch evangelie, of niet? Jezus neemt de zondaars aan. En hij wil je door zijn bloed reinigen, zelfs van je dode werken. Je vrede geven in je geweten. Door het bloed van de Heer Jezus. Dan kan je die dag met vertrouwen tegemoet zien. En ik hoop dat deze boodschap daartoe leidt in jouw leven. Terug naar 2 Petrus 3. Want nu legt Petrus een verband tussen Gods oordeel in de dagen van Noach en Gods oordeel dat komt aan het einde van de tijden waar we net over gelezen hebben. Dus Petrus die verbindt die dagen aan elkaar. En er zijn heel veel verschillen te noemen tussen die perioden. De dagen van Noach en de dagen van de eindtijd. Maar er zijn ook overeenkomsten. Weet je wat bijvoorbeeld de overeenkomsten zijn tussen die twee perioden? Dat God geduldig is. Was en is. God was geduldig in de dagen van Noach, waar of niet? En nou zegt Petrus, zo geduldig is hij ook in de laatste dagen. En wat is nog meer een overeenkomst? Nou, de mensen in de dagen van Noach hadden zich voor kunnen bereiden op de dag dat de zondvloed kwam, of niet? En zo kan je je ook vandaag voorbereiden op die dag. Nou, dat zijn de overeenkomsten. En Petrus legt een direct verband tussen die twee dagen. De dag van de Heere, 2 Petrus 3 vers 10, zal komen. Daar gaat niets en niemand de Heere God van weerhouden. Indrukwekkend, vind je niet? Dat vind ik zo indrukwekkend. En nou zegt Petrus er iets bij. Hij gebruikt een beeld, een heel bekend beeld. Wat hij niet alleen gebruikt, maar als je vanmiddag dat opzoekt, zal je zien dat de Heer Jezus het ook vaak gebruikt heeft. En Paulus gebruikt het ook. Hij gebruikt het bekende beeld van een dief in de nacht. De dag van het oordeel, de dag van de Heere, komt voor ongelovigen en voornaam christenen als een dief. Voor hen komt hij als een dief, niet voor de gelovigen. Nou, ik vergeet nooit meer, toen ik dit aan het voorbereiden was, moest ik eraan denken. Wij zaten in de kerk toen ik nog redelijk jong was, ik ben het nog natuurlijk, maar toen ik nog iets jonger was. En mijn oom en tante die woonden in zo'n kostershuis naast een hele grote kerk met een toren. En we kwamen uit de kerk en mijn oom die deed de deur open en die deur was geblokkeerd. Nou, je voelt hem al aan, hè? Er waren inbrekers geweest. En ze hadden de deur, waarvan ze wisten dat hij altijd daardoor naar binnen kwam, die hadden ze geblokkeerd met tafels, stoelen, noem maar op. Dus hij moest omlopen, dus hij dacht, dat is mis. En ze waren via een andere kant eruit gegaan. Nou, dat was slim natuurlijk, want ja, zodra ze gestoord werden in het inbreken, en ze hoorden die deur, gingen ze via de andere kant erop uit. Nou, toen riepen ze mijn vader erbij en we gingen als gezin naar binnen. Maar wat een chaos, joh. Ik had nog nooit een huis gezien waar ingebroken was. Heb je het wel eens gezien? Dat vergeet je nooit meer. Voetstappen, één grote bende chaos, kasten leeggetrokken, spaarpotten kapot gegooid. Gruwelijk. Ja, die dief, die kwam voor mijn oom en tante, onverwacht, niet opgerekend, notabene zondagochtend. Hij kwam niet alleen onverwacht, maar hij kwam ook ongewenst. Hij was niet welkom. Ja, dit is precies wat Petrus en ook de Heer Jezus en ook Paulus bedoelt. Die dag van de Heer, de dag van het oordeel, komt voor ongelovigen, onverwacht en ook ongewenst. En luister goed hoor. Is dat ten diepste niet wat achter de cynische vraag van de spotters zit? Heer Jezus, u bent niet welkom. We willen niet denken aan de dag van oordeel, want we willen eten, drinken en vrolijk zijn. Nee, daar hoeft het niet alleen carnaval voor te zijn, dat kan ook anders, op andere momenten in het jaar. En dit is ten diepste wat erachter zit, Heer Jezus, uw komst en de dag van het oordeel, dat valt met elkaar in verbinding, nog niet. Die komt ongewenst die dag. Nou, er zijn wel eens gelovigen, zeker ik heb jaren in de Maranatha-beweging gezeten, ik zit er nog, en die zeggen ja, maar je verlangt toch niet als gelovige naar de dag van het oordeel. Nou, weet je, je kan er als gelovige ook naar verlangen. Waarom? Je verlangt naar gerechtigheid. En dat zal die dag gaan brengen. Dat gaan de Verenigde Naties niet brengen hoor. Geen enkele wereldleider gaat dat bewerken. Gaat er één bewerken. En de dag van het oordeel zal alles recht gaan zetten. God zal een rechtvaardig oordeel gaan vellen. Eindelijk gerechtigheid. Daarom durf ik te zeggen, ook een gelovige kan er naar verlangen. Het wordt rechtgezet. Wat een onrecht in de wereld. Kan je soms diep raken. Dichtbij, ver weg. Er komt een dag van oordeel. O ja, voor de ongelovigen, de naam christen als een dief. Onverwacht en ongewenst. En nu gaat Petrus in vers 10 en 12 iets duidelijk maken. Hij zegt, de uiteindelijke vervulling van de profetie met betrekking tot de dag van de Heere, die gaat gepaard, lees maar mee, vers 10, vers 12, met gedruis waardoor de hemelen voorbij gaan en de elementen brandend zullen vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. En dan vers 12, de hemelen, ze zullen door vuur aangestoken worden. Ze zullen vergaan en de elementen zullen brandend wegsmelten. Zie je het plaatje voor je? Afschrikwekkend. Dan moet je even goed luisteren wat ik nu ga zeggen. Nu zou je hieruit op kunnen maken dat God uiteindelijk onze huidige planeet, de aarde, op de een of andere manier gewoon laat verdwijnen. En Openbaring 20 vers 11, dat vers wat we gelezen hebben, lijkt dit te bevestigen. De hemel en de aarde, ze vluchten weg. Er is geen plaats meer voor hen. Maar, daar wil ik toch een kanttekening bij plaatsen. En onderzoek het. De Bijbel zegt ook nog wat anders. En dat is naar mijn mening wat we lezen in 2 Petrus hoofdstuk 3. Het 10e vers. Ik geloof persoonlijk dat door een vuurdoop, door het oordeel heen, de elementen van de aarde zullen vergaan en er zal een vernieuwde aarde tevoorschijn komen waarop geen vloek meer zal zijn. Het is heel interessant voor de kritische luisteraar onder ons wat je leest in 2 Petrus 3 vers 6. Lees maar even mee. Wat staat daar? Nou, daar gaat het over de aarde in de tijd van Noach. Voordat het eerste oordeel kwam. Wat staat daar? Daar staat, daardoor is de wereld, hè, die er toen was in de dagen van Noach, vergaan en overspoeld door water. Hé, dat is interessant. De wereld van Noach's dagen is vergaan. Maar we leven nog op dezelfde aardbol. Het woord vergaan hoeft dus niet te betekenen dat er een andere fysieke wereld komt, maar dat de wereld door het oordeel heen wordt vernieuwd. Uiteraard komt er dan ook een nieuw wereldsysteem. En ik denk dat dat vooral bedoeld wordt met het woord wereld. Die wereld, die aion, die tijdsperiode van toen, of waar we nu in leven, wordt beheerst door de overste van deze wereld, door Satan. Dus er komt een vernieuwing. Een interessant vers in dit kader is Prediker 1 vers 4. Daar staat, het ene geslacht gaat, het andere geslacht komt, maar de aarde blijft voor altijd bestaan. De Heere God heeft de hemel en de aarde gemaakt, geschapen, en hij zag dat het zeer goed was. Dus ik geloof dat het door het oordeel heen naar een vernieuwde heerlijke wereld gaat. Nou, even pas op de plaats. Ik weet dat er over de eindtijd heel verschillend wordt gedacht. Maar dit is helder en dit is klaar. Broeders en zusters, er komt een dag dat God de wereld rechtvaardig zal gaan oordelen. En dat alle dingen die nu verborgen zijn, openbaar zullen worden. Openlijk bekendgemaakt zullen worden. En nu vraagt iemand van jullie, jong of oud, hier in de zaal of meekijkend via de livestream. Is er een mogelijkheid om aan het oordeel te ontkomen? Die mogelijkheid is er. En de enige mogelijkheid om aan het oordeel te ontkomen is dat je in Christus bent. En de bewijstekst ken je allemaal uit je hoofd, Romeinen 8 vers 1. Er is geen veroordeling, geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dat is waar Petrus straks op in gaat zoomen. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Ben jij in Christus? Dat is de grote vraag vanochtend. Ben jij in hem? Dat kan je alleen zijn door geloof. Door overgave. En dat je in Christus bent, wordt bewezen uit je levenswandel. In Christus leidt tot een nieuw leven. Broeders en zusters, de eerste vraag is dus niet, kan je precies uitleggen hoe de eindtijd verloopt, maar de vraag is of je in Christus bent. Want als je in Christus bent, zal je niet in het oordeel komen, maar ontvang je een geweldig perspectief. Je kent dat verhaal wel, hè, van die Indianen in Noord-Amerika, met die prairiebranden. Dat ze de prairiebrand zagen aankomen, maar ze hoorden hem ook aankomen. Het vuur raasde over de prairie heen. En wat deden die Indianen, zo slim als ze waren? Ze staken dat gedeelte van hun boerderij om hun boerderij heen in brand. En ze hoorden het vuur naderen, ze zagen het vuur naderen. Maar wat is nou de sleutel van dit voorbeeld? Daar waar het vuur geweest was, ja, daar ging het vuur omheen wat op hen afkwam. Mooi beeld, toch? Ik kan je dit vertellen en dat is een goed nieuws. Dat is evangelie. Het vuur van de toren van God is reeds gelegd op zijn zoon. Golgotha en de hof van de opstanding. Daar is de toren van God gestild. Het vuur is daar reeds geweest. Is gelegd op hem. Wie te kennen het leven is. En wie in Christus is, die is reeds, om het zo te zeggen, in het oordeel geweest. Is dat een bevrijdende boodschap of niet? Je hoeft niet meer te vrezen als je in Christus bent. Is dat heel ingewikkeld? Als jij nog niet in Christus bent, als u nog niet in Christus bent, blijf dan na de dienst zitten. Er zijn mensen om met u te bidden. Om samen te gaan naar de voet van het kruis. Zodat je vandaag 100% zeker weet, ik ben in Christus. Geloof je dat? Vandaag vrede met God. Door geloof in hem. En dan de heerlijke wetenschap. Ik zal niet meer in het oordeel komen. Dat is toch bevrijdend of niet? Dit is zo'n heerlijke wetenschap. En dit is wat God je vandaag verkondigt. En als je in Christus bent, zegt vers 11, dan heb je een geweldig perspectief voor je. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Daarom is de titel van deze boodschap ook Leven in Verwachting. Want wat staat er in vers 11? Maar wij verwachten. Wie zijn dat? Nou, dat zijn niet de ongelovigen. Dat zijn ook niet de naamchristenen. Dat zijn ook niet de mensen die de kantjes eraf lopen in het geestelijke leven. Maar wij verwachten, dat zijn de geestvervulde en de woordvervulde christenen. Die gericht zijn op de Heer Jezus Christus. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Alsof het nog niet genoeg is. Je komt niet meer in het oordeel, maar er ligt daarachter ook nog iets. Dat is leven met verwachting. En weet je wat ik zo mooi vind? Blader maar even naar de profeet Jesaja. Er staat hier heel specifiek bij. We gaan naar Jesaja 65. Wij verwachten overeenkomstig zijn belofte. Er zijn vandaag heel veel mensen die verwachten heel veel in het koninkrijk van God wat niet beloofd is. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is heel belangrijk. Is jouw verwachting reëel? Toch? Er is een uitspraak, dat ken je wel, dat gezegde. Veel beloven. Ja, pas niet zo op een kans, maar ik zeg het toch. En weinig geven, dat doet de gek in vrede leven. Maar zo is het niet in de Bijbel, hoor. En de kinderen kennen het verhaal wel van Dick Trom, toch? Hij op die hondenkar zitten. Stok in zijn hand. Worst aan een touw. En die hond maar rennen. En er komt een dag. Maar zo zit het in de Bijbel niet. Wat God beloofd heeft, dat gaat hij vervullen. Maar waar heeft hij dan gesproken over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde? Want Petrus zegt, wij verwachten overeenkomstig dat wat is beloofd. En als ik die belofte ergens kan vinden, ja, dan kan ik ook wat geruster leven. Nou, prijs de Heer, die staat ook in hetzelfde boek wat je nu op je schoot hebt liggen. Want wat staat er in Jesaja 65? Bekend vers, hè, maar toch mooi om te lezen. Want zie, wat staat er dan? Ik, met een hoofdletter. Vind je dat niet mooi? Ik. Ik zal. Nou, geloof me, als mensen zeggen, ik zal, er is in mijn leven veel aan mij beloofd. Er is heel vaak gezegd, ik zal, door mensen. Maar ik zit er nog op te wachten. Is in veel gevallen niet veel van terechtgekomen. Maar als God zegt, ik zal, dan doet hij het. En wat staat hier? Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Zij zullen niet meer opkomen in het hart. Maar, leef in verwachtingen. Wees vrolijk en verheug u tot uw 80ste levensjaar. Nee, verheug u tot in eeuwigheid in wat ik schep. Weet je, hoe ouder ik word, hoe meer waarde ik hier aan gehecht heb, wat God doet. Misschien ben je ook wel teleurgesteld in mensen. Ik wel. En als u het nog niet bent, dan komt het misschien over een jaar. Maar in hem nooit teleurgesteld. Ik zal, ik schep, hij gaat het doen. Is het een ontspannen leven of niet? Er is geen ontspannende leven. En daarom vond ik het mooi wat we net zongen. Hoe groot is het genot van de wandel met God. Want ik wandel met iemand die zijn woord waarmaakt. Die zijn profetieën vervult tot in de punt en de komma. Ook die profetie van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde. Ik ben zo blij dat ik die God die dit gaat bewerken. Door zijn geest mag noemen. Abba, Vader. Mysterie toch? Wie kan het uitleggen? Hij gaat het doen. Wie? Mijn Vader. En ik mag als kind aan zijn hand leven. Ik overzie niet alles, maar hij wel. Die mij handvat. En die gezegd heeft, mijn ogen doorlopen heel de aarde. Om krachtig bij te staan, eindtijd of geen eindtijd. Hem of haar, wiens hart volkomen is tot mij. Dat is een heerlijke belofte. Ik zal en ik schep. Ik hoop dat er iets gebeurt in je hart. Dat het verwachting wekt in je binnenste uitzicht. En ik besef dat als je dit vers en dit hoofdstuk bestudeert, dat het in deze context gaat over het herstel van Israël, dat wil ik wel gezegd hebben, en over het komende vrederijk hier op aarde. Lees maar verder hoor, wat hier staat, daarvoor en daarna. Daar gaat het over. Maar het plaatst 2 Petrus 3 wel in een ander perspectief. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde lijken dus door het oordeel heen een vernieuwing te zijn van de bestaande hemel en van de bestaande aarde. Nou, ik kan u niet over het vrederijk spreken, over het Messiaans vrederijk, maar daar ben ik heilig van overtuigd. Dat Jezus zal regeren hier op aarde, 1000 jaar, Satan gebonden. Maar ik merk dat heel veel mensen de teksten die gaan over het vrederijk toepassen op de eeuwige toestand. Maar wat is nou het verschil tussen het vrederijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Want er is een verschil. Nou, ik geloof dat er in het vrederijk nog gezondigd wordt. Ik geloof dat in het vrederijk mensen heel oud worden, maar nog wel sterven. Satan is gebonden. Nou, dat is een wereld van verschil, of niet? Jazeker. Maar weet je wat ook een verschil is? Er zal in het vrederijk gerechtigheid zijn, maar dat heeft te maken met de heerschappij van de Messias, van de rechtvaardige. Hij zal regeren met een ijzeren scepter en daardoor blijft de ongerechtigheid wat op de vlakte. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is door de regering van Jezus. Maar wat zegt de Bijbel over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Nou komt het hoor. Daar zal gerechtigheid wonen. Kijk, dat is verschil. Daar is het. Ik las dit in de voorbereiding. Daar voelt gerechtigheid zich echt thuis. God zal zijn alles en in allen. Wat een dag zal dat zijn. Ziet het verschil? Het is wel een opmars naar die tijd, hè, Frederik? De 7e dag. Daarna breekt de 8e dag aan. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde, de eeuwige toestand. Gerechtigheid zal dan op deze wereld wonen. Thuis zijn. Volledig tot haar recht komen. Wat een dag. Dat gaan we straks zingen. Wat een dag zal dat zijn. En mag ik eens vragen? Verwachten wij overeenkomstig zijn belofte de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Of anders gezegd, verwacht u de dag van de eeuwigheid, de dag van God. Zie je uit naar de eeuwige gelukzaligheid? Iemand van de jongeren vraagt, ja maar Jacques, kan je dat überhaupt wel voor jezelf vaststellen dat je daarnaar verlangt? Ik ben ook een mens van deze tijd. Nou, daar gaan we nog even op inzoomen. Dat kan je voor jezelf vaststellen of je daarnaar verlangt. Want waar blijkt het uit? En daar gaat Petrus nu naartoe overschakelen. Uit de manier van leven. En wat ik nu ga zeggen, daar mag je van mening over verschillen. Ik geloof dat het in 2 Petrus 3 niet allereerst gaat om het onderwijs over hoe de eindtijd verloopt. Maar ik geloof dat Petrus duidelijk wil maken dat je voordat die dingen gebeuren leeft in toewijding aan de Allerhoogste God. Ik denk dat dat het accent is wat Petrus wil leggen in 2 Petrus 3. Nu wij deze dingen weten, voel je? Met andere woorden, hij wil ons voorbereiden. Ons voorbereiden en aansporen tot een toegewijd leven nadat hij heel globaal de eindtijd heeft geschetst. Want dat zegt Petrus in vers 18. Als je dit nu van tevoren weet. Broeders en zusters, wij zitten hier nu in de zaal met veel mensen. Er zijn mensen die thuis meekijken. Er zijn er die later deze samenkomst terugkijken. Voor allen geldt dat je niet meer hoort tot de categorie van onwetende. Wij weten inmiddels het een en ander, of niet? Iemand vraagt, maar wat weten we? Weten we exact hoe de eindtijd zal verlopen? Nou, dat komt hier niet helemaal in naar voren. En trouwens, laat ik het maar eerlijk zeggen, ik ben geen expert op dat gebied. Er zijn er die dat beter aan je uit kunnen leggen. Prijs de Here daarvoor. Maar wat we wel weten, daar troost ik me mee. En dat is belangrijk om te onderscheiden hoor. Ik troost me met de wetenschap, trouwens, dat Petrus ook niet alles wist. Moet je lezen wat erin, terug naar 2 Petrus 3 trouwens, moet je lezen wat er in vers 15 staat. Dat is wel mooi. Hij zegt daar, 2 Petrus 3 vers 15, en beschouw het geduld van onze Heer als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, en de wijsheid die hem gegeven is, geschreven heeft, zoals ook in alle brieven wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, zoals de andere schriften. Ik troost me met de wetenschap dat Petrus blijkbaar ook niet alles wist. Maar hij raadt broeder Paulus aan. Vind je dat niet mooi? Als je de fundamentencursus hebt gevolgd, dan hebben we ook een hoofdstukje waarin we iets delen over de Bijbelboeken. En dan zeggen we dit. Er is in de Bijbel samenhang en aanvaarding van de verschillende Bijbelboeken. Dat is heel belangrijk. Er is samenhang en aanvaarding. Met andere woorden, Petrus, geïnspireerd door de Heilige Geest, getuigt van Paulus dat hij door diezelfde geest was geïnspireerd. En hij aanvaardt de brieven van Paulus. In de taal van 2023 zegt hij tegen jou, maar je kan die brieven van Paulus prima lezen. Lees ze vooral. En misschien had Paulus wel wat meer inzicht in het verloop van de eindtijd. Mooi hè? Er is aanvaarding. En samenhang. En daarom wil ik je hiertoe aansporen. Want wat gebeurt er nou? Luister goed hoor. Als mensen vandaag iets niet begrijpen in de Bijbel, dan trekken ze vaak dat gedeelte in twijfel. Of ze verdraaien het en dat het dan vervolgens past in hun visie. Ja, dan begrijp je het weer. Volg je me? Dit is wat hier staat. Maar Petrus zegt, ga nou die schrift niet verdraaien, trek het niet in twijfel, maar raadpleeg een Paulus. Vraag God om licht over zijn woord. Wist je trouwens dat de profeet Daniel gezegd heeft dat na de mate we dichter bij de wederkomst van de Heer Jezus komen, dat de openbaring zal toenemen? Dat we meer inzicht krijgen in de schrift. Dan mag je op pleiten, is een belofte. Heer, u heeft beloofd. Hoe dichter we naderen bij de wederkomst van uw zoon, hoe meer licht en inzicht er komt over uw woord. Ik wil dat vervuld zien in mijn eigen leven. Dus verdraai de schrift niet als je het niet weet of niet begrijpt. Trek het niet in twijfel. Maar raadpleeg de Allerhoogste God. Zou je doen? Er zijn heel veel mensen die vandaag de schrift verdraaien. Dan past dat weer in mijn theologie, dan kan ik weer verder. Ja, we hebben hier te maken met spotters, hè? Dwaleraars, dat is de context. Nee, we laten staan wat er staat. We raadplegen de Heere God. We raadplegen het geheel van de schrift. We hebben de profeten vorige preek. We hebben de apostelen. We hebben de Heilige Geest die ons in de waarheid leidt. En niet te vergeten, we hebben elkaar. We hebben de kringen. Daar kan je toch je vragen stellen of niet? Ik zit hiermee, ik begrijp dat niet. Nou, dat geeft helemaal niet. Ik weet dat nog, geeft dat niet. Maar ben je leergierig? Daar gaat het om, hè? Dan kan je wat leren en dan laat je de schrift staan zoals het er staat. En wat wil ik je meegeven vanmorgen? Nou, je moet je voordeel doen met dat wat je wel weet. Wat weten we? We weten een paar dingen. We weten dit. Christus komt terug en er komt een dag van oordeel. We weten dat hij zijn vrederijk gaat vestigen en daarop volgend de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aan zal breken. En wat heeft deze wetenschap voor gevolgen, broers en zussen, voor mijn hart? Even terug naar afgelopen dinsdag. Was je erbij of niet? Als je het niet hebt gekeken, moet je het even terugkijken. Wat heeft deze wetenschap voor gevolgen voor mijn hart? Luister goed, hè. Wat heeft deze boodschap uit 2 Petrus 3 voor consequenties wat betreft mijn denken, mijn emoties en mijn wil. Nou, dan passen we hem gelijk even toe. In dezelfde week, hoe mooi kan het zijn? Dat heeft gevolgen. Want nu weet je dingen, toch? Nou, wat doet dat met je emotie? Nou, dat maakt sommigen van ons ontzettend blij. Wij verwachten leven, perspectief, uitzicht, toch? Dus emotie, hebben we die nog? Dan best wel een beetje je emoties tonen. Vinden we soms, denk ik, in de CGA best wel eens lastig. Wat hoort erbij? Doet iets die boodschap met mijn emotie. Het gaat helemaal door me heen. Ik leef met verwachting. Maar voor een ander is die dag van het oordeel misschien wel iets waar hij heel onrustig van wordt. Heel angstig. Ja, dat is ook emotie. Je denken, je emotie, positief, negatief. En dan de laatste, wat heeft Martin als laatste gedeeld? Je wil. Er gaat iets gebeuren in je leven. Nou, als je angstig bent, dan ga je op je knieën en zeg je, Heer Jezus, ik wil me aan u overgeven. Ik wil in Christus zijn, na vanochtend, na vanmiddag. En voor degenen die de Heer kennen, die verlangend zijn, ja, die hebben ook een wil. En wat gebeurt er met hen? Ja, nou ja, dat gaan we nu nog even bekijken. Die gaan toegewijd leven. Dat heeft gevolgen voor de keuzes die zij maken in het leven van alle dag. In je huwelijk, in je gezin, in je vrije tijd. Op vrijdagavond, op zaterdagavond. Ja, je gaat je leven helemaal inrichten. Want ja, je leeft met verwachting. En weet je, laat ik dat doorgeven aan je. Ik heb jaren, ben ik al in contact met echte Maranatha broeders en zusters ook. Het zijn mensen die bestuderen de tekenen van de tijd uit te treuren. Echt, je gaat naast ze zitten, je mond valt open. Ik heb er gewerkt. Maar als het bestuderen van de tekenen van de tijd niet terug te zien is in de praktijk van je leven, dan heeft heel die bestudering voor God geen waarde. Dat is natuurlijk een heel vervelende boodschap in die kring, hè? Maar het is wel waar. De echte Maranatha-christen, om hem zo even te noemen, bestudeert de tekenen van de tijd. En het is terug te zien in het leven dat hij die tekenen bestudeerd heeft. Kijk alleen in een royale, vertel met een glas wijn, tekenen der tijden bestuderen. Dat is niet zo moeilijk. Het kan ook hobbymatig zijn. Echt. Maar daar geef ik niet zoveel voor en de Heere God nog minder. Nee, als je Jezus verwacht, zie je dat terug in het leven van afgelopen dag. Het heeft in het leven van alle dag. Het heeft gevolgen voor je denken, je emoties en je wil. Nou, daar had ik heel kort doorheen. Als je dit van tevoren weet, datgene wat gaat komen, dan zegt Petrus allereerst in vers 11, besef hoedanig je behoort te zijn. In heilige levenswandel en godsvrucht, dat is de eerste. Hij zegt tegen jou, tegen mij, als wederom geboren mensen, besef hoedanig je behoort te, je mag het best hardop noemen, zijn. Niet van ja, dat in de verre toekomst, nee, zijn. Hoedanig je behoort te zijn in de heilige levenswandel en godsvrucht. Je bent apart gezet van een zondige wereld. Je bent wel in de wereld, maar je bent niet van de wereld. Net als dat schip gemaakt voor op het water, maar niet om te veel water in het schip te krijgen. Dan gaat fout. Dus je roeping. Leven, een godvruchtig leven. Leven vanuit het diepe besef, God is de Allerhoogste. Eerbied voor hem, respect, eerbied voor zijn woord. Laat ik het zo zeggen, vers 11, vat ik samen, dat heeft alles te maken met je uiterlijke levenswandel. Uiterlijk, wat mensen zien. Ja, en zeg niet te snel, doet er niet toe wat mensen van me vinden. Ik begrijp hem hoor, wat je bedoelt. En ik ga heel eind met je mee. Maar ergens zegt het ook wel wat mensen van je vinden, toch? Ja, we staan nu in de vrij. Nee, ik begrijp hem. Maar het is niet om het even hoe je leeft, hoe je wandelt. Wat mensen over je zeggen. Dat is de eerste, vers 11. En trouwens, 1 Johannes 3, vers 3 zegt, wie deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Zie je? Verwachting doet iets met jou op aarde. Het tweede, vers 14. Hij zegt, beijver je, span je in om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Ik moest denken aan een tekst van Jacobus 1, vers 27. De zuivere, onbevlekte godsdienst is om jezelf onbesmet te bewaren van deze wereld. Je zou kunnen zeggen, vers 11 gaat over mijn uiterlijke levenswandel. Vers 14 gaat over je innerlijke wandel. Wie ben je aan de binnenkant? Jongelui, waar laat je je denken mee vervuld worden? Want zoals je denkt, zo leef je. De Bijbel zegt, als je Jezus' naam belijdt, bewaar je onbesmet en smetteloos van deze wereld. Dat valt niet mee vandaag, dat besef ik. Daarvoor hebben we ook zijn aan elkaar gegeven, om elkaar te helpen. Maar het is wel een kenmerk van iemand die leeft met het oog op de toekomst. Ga niet mee in de waan van de dag. Je hoeft niet mee te gaan met trends en hypes in deze wereld, ook niet in de jeugdcultuur. Wees vooral jezelf. Leef dicht bij je eigen hart. En leef dicht bij het vaderhart. Dat gaat goed. Laat je niet gek maken in je denken. De Bijbel zegt, de wereld gaat voorbij. Maar wie de wil van God doet, aan de binnenkant en aan de buitenkant, die blijft tot in het eeuwige leven. En weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt er iets zichtbaar van hem, waarvan de Bijbel zegt, hij is het onbesmettelijke, onbevlekte en smetteloze lam van God. Kijk, dan ga je lijken op hem die jou gekocht en betaald heeft met zijn kostbaar, dierbare bloed. De derde wat hij zegt, vers 17. Hij zegt, mag je nog wat meegeven? En wat komt openbaar in je leven? Je laat je niet meeslepen door de dwaling van normloze mensen. En je eigen vastigheid verliest. Die mensen zijn vandaag hun eigen norm geworden. De Bijbel is geen norm meer. Maar wat ik denk, wat ik voel, wat ik vind, dat is verheven tot norm, zegt Petrus. Laat je niet meeslepen. Laat de Bijbel je norm zijn. Dat is wat hier staat. En dat is heel belangrijk vandaag. En in het kader van deze Petrusbrief gaat het natuurlijk over spotters en dwaalleraars. Maar laat ik ook dit zeggen. De zuigkracht van hen is groot. Maar mag ik ook dit eens eerlijk met jullie delen. Kies ook zorgvuldig uit met wie je wel en niet omgaat in je leven. Dat is belangrijk. Mag ik dan niet met een ongelovige omgaan? Dat zeg ik niet. Maar als dat het gezelschap is waar jij je happy voelt. Waar jij je prettig voelt. Zeg me wie je vrienden zijn, dan zeg ik wie jij bent. Weet je waar de meesten door afhaken vandaag in de kerk? Door verkeerde verbindingen, verkeerde contacten. En of je het leuk vindt of niet, dit is het. Dat is zo belangrijk, met wie ga je verbinding aan? Kijk, als je hen beïnvloedt, geweldig, prijs de Heer daarvoor. Maar we moeten eerlijk zeggen, laten we gewoon eerlijk naar elkaar zijn. De beïnvloeding van de andere kant is zoveel sterker en krachtiger. Die verbinding. En wat gebeurt er? Je valt af van je eigen vastigheid. Maar juiste, goede verbindingen versterken je juist. Daarom hoop ik dat dat ook iets is wat in de gemeente plaatsvindt. Dat het versterkt. Zie je? Het is op veel meer terreinen van toepassing. En het laatste, vers 18. Peter zegt, ik ga afsluiten met een parel. En hij zegt, het beste tegengif tegen dwaling en tegen onstandvastigheid. Wat is dat? Oppassen. Groeien. In de kennis. Nee, in de genade. En in de kennis van de Heer Jezus Christus. Het is heel mooi dat Petrus zijn brieven daarmee begon. Laat genade en vrede vermeerderd worden. Dat is het allereerste begin. En het laatste is, was op in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Broers en zusters, groei is essentieel. Is niet alleen iets moois, maar is noodzakelijk. Stilstand is achteruitgang. En ik moest denken, ik ben er niet veel geweest, maar aan het consultatiebureau. Als je daar met je kleintje naartoe gaat, dan is er een groeilijn. Inschatting, ik weet niet hoe ze dat bepalen, maar goed, je kent hem. Die groeilijn. En als je onder die groeilijn blijft, dan gaan de alarmbellen rinkelen, toch? Ze brengen het heel lief, maar ze zeggen, ja, mevrouw, persoonlijk zou ik toch hoger op gaan en ik wil wel een doorverwijzing regelen. Of, dan gaan de alarmbellen ringen. Het gaat niet goed. Blijft onder de groeilijn en dat duurt te lang. Sommigen starten wat later op, dat geeft dan niet en trek je het wel weer bij. Maar als je er gedurig onder blijft, zorgelijk toch? Dat is het natuurlijke leven. Maar hoe zien we het geestelijk? Hoe lang ken je de Heer? Ja, 15 jaar. Ben je in de jaren gegroeid? Nee, maar ik weet dat ik een kind van God ben hoor. En Efeze 1 geldt ook voor mij. Gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dus ik geloof het wel. Begrijp je wat ik bedoel? Ik geloof het wel. En wat zie je? Na jaren zie je het patroon van deze wereld gewoon de levens binnenkomen. En we gaan ervan uit, ja, we zijn een kind van God. En, maar waar is die groei? Want groei, stilstand, is achteruitgang. Groei behoort bij leven. Is gezond, is noodzakelijk om tot geestelijke volwassenheid te komen. Groei in genade. Weet je wat je dan gaat doen? Dan ga je steeds meer in verwondering en aanbidding komen voor dat wat je in Christus ten deel is gevallen. En dat is niet alleen vergeving van zonde, dat is niet alleen de inwoning van de geest, maar dat is ook dat je mag groeien in de gaven van de geest. Dat je mag zien dat wat God voor jou bestemd heeft, dan mag je in groeien. Dat is ook groeien in de vrucht van de geest. Is toch mooi? Het is niet alleen vergeving van zonde, hoor. Dat is zo'n evangelie. Het is wel rijk, maar er is meer wat dat betreft. Je mag groeien in die genade. Nou, is dat uitdagend of niet? Je zal zeggen, je hebt een hoop negativiteit genoemd, maar dit is zeer positief. Groei en bloeien en vervolgens vrucht dragen in genade. Heer Jezus, er is niemand zoals u. Dat. Herken je dat in je leven? Als je uitgekeken bent op de Heer Jezus, dan moet je echt zorgen gaan maken. Want hem te kennen is het leven. Groei in de genade. De koningin van Sheba. Ze kwam bij Salomo en ze zei, ik heb veel over je gehoord. Maar de helft is me nog niet aangezegd. Dat is groei, hè. Dan word jij kleiner, dan wordt hij groter. Hoe langer je met de Heer wandelt, hoe groter de Heer Jezus wordt. Nou, de amen zal er nu al ten hemel mogen opstijgen. Hoe groter hij wordt. In alle facetten van je leven. Groei in genade. Maar ook in kennis. Niet intellectueel. Wat hier bedoeld wordt is relationele kennis. Intiemere gemeenschap. Het dieper kennen van het vaderhart wat Jezus geopenbaard heeft. Groeien in een relatie. Nou, we kennen nou elkaar een paar jaar. Maar als je iemand kent, na jaren, ja, je gaat hem steeds beter leren kennen. Ik hoop dat je het ook bijvoorbeeld in je huwelijk ervaart. Dan heb je maar een knipje nodig. En dan gaat hij al, of zij. Nee, ik weet wat ze bedoelt. Ik weet wat hij bedoelt. Helemaal op elkaar afgestemd. Dat is het, hè. Groeien in genade en in kennis. Niet een groot hoofd, maar een groot hart. Intimiteit. En luister goed. In die gemeenschap kiemt er leven. En levensvolheid meer en meer. Kijk, ik vind het zo heerlijk om in deze tijd te leven. Nee, ik vind het niet makkelijk. Maar we mogen groeien in genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. En waar leidt die groei toe? Nou, daar eindigt hij mee. Ik vind het zo mooi. Wat is mijn gebed voor deze serie preken? Wat er moet gebeuren, wat er zal gebeuren? Nou, wat hier staat. Hem zij de heerlijkheid. Zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Het eindigt in de aanbidding van niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Eindtijdonderwijs of geen eindtijdonderwijs, het gaat om Hem. Vandaag en morgen en tot in eeuwigheid. Het eindigt in aanbidding. Wat is zegen? Herken je dat in je leven? Met alles wat je nog niet weet, waar je nog geen licht over hebt, dit wel. Hij wordt steeds kostbaarder voor me, Heer Jezus. Er is niemand zoals u. U komt toe. Alle lof, alle eer en alle aanbidding tot in alle eeuwigheid. En ik ben bereid om voor u te leven en om voor u te sterven. Hem te kennen is het leven. Herken je dit? Dan kan ik je zeggen, mag je met verwachting leven. Wij verwachten. Een verwachtingsvol leven stopt niet als je 60, 70, 80 of 90 jaar oud bent. Zeer beperkt. De echte duurzame mensen in deze wereld, wie zijn dat? Dat zijn zij die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. Die hebben leven tot in eeuwigheid. Want wie in hem gelooft, die zal leven. Zelfs al waren hij of zij gestorven. De Heer zegene jullie. Met een toegewijd leven, met een geestvervuld leven, met een woordvervuld leven. En dat we als gemeente, van de jongste tot de oudste, verwachtingsvol uit mogen zien naar de dingen die Hij gaat bewerken. Rust mijn ziel, uw God is koning. We zijn gezegende mensen.